Uit stad?
Hè?
Uit dat stad? Goed mensen, goedenavond. Het is 8:00, dus we gaan maar beginnen. Want we hebben nog een hele avond voor ons. Hartelijk welkom. Mijn naam is Chris Innemee. Ik werk als vrijwilliger bij Christenen voor Israël. 1 dag in de week. En ik heb de eer om Henk Poot, dominee Poot, te begeleiden op de avonden waarop hij spreekbeurt houdt. En ik probeer dat ook die avonden af te spreken. Fijn dat u hier vanavond bent gekomen. Ja, er was net iemand die tegen mij zei van ja, Veenendaal, daar zijn ze toch erg veel bezig met Israël. Dus ja, die zaal zal toch moeten uitpuilen. Maar dat weet je natuurlijk nooit. Er wordt veel op dat gebied georganiseerd. Dus we zijn al blij dat er met zoveel hier zijn. Er is niks mis mee. En vertellen door. En wellicht dat er volgende avond er wel weer meer zijn. Ten diepste gaat het ook niet om het aantal, maar om hetgeen wat er ook vanavond geboden wordt. Goed, we komen in de pauze nog wel wat op het huishoudelijke mededelingen terug. Maar ik stel voor dat wij beginnen en ook een zegen vragen over deze avond. Heer in de hemel, we komen tot u. We danken u dat wij hier vanavond bij elkaar mogen zijn. En dat wij vanavond mogen stilstaan bij uw woord. En met name daar waar het gaat over de geschiedenis van Jozef. Het gaat over de Bijbel, het woord van u, dat we daar steeds weer mee bezig mogen zijn. Het bestuderen daarvan. Heer, dat is zo belangrijk, ook als het gaat om Israël, alles wat met het Jodendom te maken heeft. En als we kijken wat er ook allemaal gebeurt, heden ten dagen, maar ook in het verleden, dan is het goed en ook noodzakelijk om daar kennis van te hebben, daarmee bezig te zijn. Zodat we met elkaar ook weten waar we over spreken. Zodat we ook weten hoe we anderen moeten beantwoorden als er vragen worden gesteld. Heer, daar mag ook een stuk liefde vanuit gaan. Liefde voor het volk van Israël. Niet om alles goed te keuren, maar weten dat het uw uitverkoren volk is. En dat we ook mogen kijken wat er allemaal gebeurt in de afgelopen jaren en ook in deze tijd. De terugkeer van uw volk naar het land. Het is toch wonderlijk als we daar naar kijken. Dat mogen we toch ook zien. En er zijn zoveel die daar blind voor zijn, die dat niet zien als een wonder. Heer, bidden, wilt u dat ons wel geven? Dan iedereen die daar ook maar enigszins mee bezig is. Heer, we bidden, wilt u ons een goede avond geven? Wilt u ook zijn met dominee Poot, ook weer op deze avond en zoveel avonden, steeds maar weer dat woord uit te leggen. Geef hem alles wat nodig is. Heer, we vragen u, wilt u wegnemen? Wat zou kunnen verhinderen dat wij vanavond een goede avond hebben? We vragen het alles om Jezus wil alleen. Amen.
Hij doet het goed, hè?
Goed. Goed, kunt u me zo goed verstaan? Ja? Nou, fijn dat u wilde komen vanavond. Ik ben om 6:30 weggegaan samen met mijn vrouw. Die was uitgenodigd door een studentenvereniging in Groningen, vlak in de buurt. De Navigators, dat is een hele grote studentenvereniging tegenwoordig. In mijn tijd was het allemaal wat kleiner. En ze houden daar op de derde paasdag, hè. Het is inmiddels de derde paasdag. Volgens de Bijbelse Pasen dan. Ja, dat is een sedermaaltijd. En ze was vanmiddag zich aan het voorbereiden. Toen was ze naar de Wibra geweest. En toen had ze daar 42 zakdoeken gekocht. Ik zeg, hoe word je toch met die zakdoeken? Zeg ja, morgen staat heel Groningen op zijn kop. Want morgen is de Passion in Groningen. En dat betekent dat studentenverenigingen, weet ik nou al niet wie daar allemaal een rol in moeten spelen. In zogenaamde after passions en zo. En toen zegt ze, ik geef al die studenten, want die moeten daar natuurlijk allemaal naartoe. Want het wordt een spektakel, zoals ze dat noemen. Goed, ik ga daar niet over uitweiden. En dan vragen ze of ze allemaal een knoop in hun zakdoek willen leggen. Zodat als ze morgen daar zijn, dat ze één ding niet vergeten. En dat is dat Jezus gestorven is. Niet alleen maar voor de wereld, dat had er ook alles mee te maken. Niet alleen maar voor de zonde van de wereld, dat had er ook alles mee te maken, maar dat hij gestorven is om het koninkrijk voor Israël te kunnen oprichten. Dat is een van de grote ontdekkingen van mij de laatste jaren, en Chris die maakt dat wat mee, dat ik steeds meer minder begin bij Israël en steeds meer ga spreken over Jezus. Omdat ik langzamerhand, maar ik heb het ook niet in mijn vingers, langzamerhand ontdek dat het lijden en sterven van onze heiland zoveel groter en rijker is dan dat stuk waar wij zelf altijd in beeld zijn. Ik heb zondag gepreekt over een tekst waarvan de mensen in de kerk later ook zeiden, en ik heb het zelf ook gezegd, waarvan we niet wisten dat die bestond. En niet de tekst uit Habakkuk, maar een tekst uit het Johannesevangelie. Uit Johannes 11, midden in het Johannesevangelie. Een tekst waarin Caiaphas zegt, en dat zegt hij niet uit zichzelf, staat erbij, maar hij profeteert dat het nodig is dat Jezus sterft. En dan zegt hij om het volk te behouden, om het volk te redden. En dan zegt hij er iets bij, en daar heb ik over gepreekt. En niet alleen om het volk te redden, maar om ook de verstrooide kinderen Gods bijeen te verzamelen. En dat is een aparte tekst. En misschien snap je er helemaal niks van. Als waar het niet dat de profeten daar voortdurend over spreken. Over het terugbrengen van de verstrooide kinderen van het volk van God. De verstrooide stammen, de verborgen stammen. He, u weet dat bijvoorbeeld Jeremia 31, waarin gesproken wordt over: ik zal een nieuw verbond in die dagen oprichten met het huis van Juda en met het huis van Israël. Dat God met heimwee, zou je kunnen zeggen, terugdenkt aan de 10 stammen van het Noordrijk. Dat is dan al zo'n 120 jaar geleden gebeurd, dat die 10 stammen door Assyrië gedeporteerd zijn, en dan nog steeds zegt God: Efraïm is mijn troetelkind. En telkens als ik aan Efraïm denk, dan ontroer ik van binnen. Ik moet u zeggen dat mij de laatste tijd was duidelijk. Ja, het is natuurlijk zo duidelijk, maar je leest eromheen of zo. Ik weet niet of dat bij u ook wel gebeurt. Dat je ineens realiseert dat Efraïm maar niet zomaar een leuke naam voor Israël is, maar dat Efraïm de leidende stam is van de 10 stammen van het Noordrijk. Daar ligt Sichem, daar ligt Samaria. He, dat is Efraïm. En dat Jezus ervoor gestorven is om, en dat zegt hij ook, als ik verhoogd zal zijn, zal ik ze allemaal tot mij trekken. Vroeger keek ik daar heel anders tegen die tekst aan. Dan dacht ik, dan word ik naar Jezus toegetrokken of zo. Dat is ook wel goed. Daar gaat niet om, maar het gaat erom wat er bedoeld wordt. Goed, daar doen ze vanavond, en ik denk dat het al zover is, een knoop voor in hun zakdoek dat ze niet mogen vergeten. Dat Jezus niet zomaar een universele God-mens is die dan de zonde van de wereld draagt, maar dat hij, en daar zullen we vanavond ook genoeg over horen, dat hij geboren is uit Israël. En dat is maar niet iets wat er niet toe doet. Maar we gaan het hebben over Jozef. Er zijn heel wat overeenkomsten, zou ik kunnen zeggen. Misschien hebben we er nog nooit bij stilgestaan. Tussen de Jozef uit het Oude Testament, waar we het 3 avonden over gaan hebben. En de Jozef van het Nieuwe Testament. De man van Maria. Allebei zijn ze vroom en rechtschapen, zegt de Bijbel. Allebei krijgen ze de boodschap van God door via dromen. Ze hebben allebei een vader. Ja, dat is logisch, maar die vader heet in beide gevallen Jacob. U weet dat geslachtsregister van de Heer Jezus in Matthäus 1 en in Lucas 3, wat in feite natuurlijk het geslachtsregister van de Heer Jezus helemaal niet is. Dat staat er wel boven, maar het loopt uit op Jozef. Jozef, de man van Maria. Ik weet niet of u dat wel eens is opgevallen. Dus in die zin is het geslachtsregister eigenlijk alleen maar het geslachtsregister van de Heer Jezus. Omdat hij dat geslacht van Juda en dat geslacht van Abraham als het ware omhelst heeft, geadopteerd heeft. Zoals wij kinderen kunnen adopteren, adopteert de Heer Jezus zijn voorgeslacht. Maar goed, van beide is de vader Jacob. En allebei gaan ze ook naar Egypte. Maar nog groter zijn de overeenkomsten tussen de Jozef van het Oude Testament en de Heer Jezus. En we gaan dat 3 avonden lang ontdekken. En misschien zult u zeggen, hoe ben je daar nou toe gekomen? Nou, dat is inmiddels al bijna 20 jaar geleden. Dat boek over Jozef is in 1998 verschenen. Ik was bezig met de vraag, hoe komt het nou toch dat Israël als enige natie van de wereld, zo zou je dat eigenlijk wel kunnen zeggen, is toch ook apart trouwens, dat hij moeite heeft met het te geloven dat Jezus de gezalfde des Heren is, de beloofde Messias. En nou, meestal hoor je dat heeft te maken met het feit dat hij niet gebracht heeft wat de Messias zou moeten brengen volgens de profeten. Dat hij geleden heeft, dat hij gestorven is. En toen heb ik mij verdiept in de Joodse traditie en toen kwam ik erachter dat er in de Joodse traditie, ik zeg niet dat waar is, maar ik kwam er tegen dat er verschillende Messiassen zijn. Er is een Messias Efraïm in de middeleeuwen. Lees je allerlei preken waarin de Messias Efraïm genoemd wordt. Trouwens, het is toch wel interessant, omdat in die Pesikta Rabbati, een aantal preken in de Joodse traditie, waarin de Messias Efraïm genoemd wordt, God naar de zielen gaat die geboren moeten worden in de hemel. Zo zegt die traditie dat. En dan zegt hij tegen die zielen die nog geboren moeten worden op aarde, wie van jullie zou er met mij willen lijden aan het lijden dat mij als God in deze wereld overkomt? Want elke dag opnieuw is de aarde vol van goddeloosheid. Mensen ontkennen mij, mensen beledigen mij. Zelfs mijn eigen volk gaat vaak andere wegen en dat raakt mij. En wie zou daarin willen delen samen met mij? En dan steekt, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen, dan steekt de Messias Efraïm, die nog geboren moet worden, die steekt zijn hand op, zijn vinger op en die zegt, Heere, schepper van hemel en aarde, eeuwige, ik wil dat wel doen. Alleen, en dan zegt God, wat bedoel je met alleen? Alleen als u daarvoor iets terug doet. En dan zegt God, wat is de prijs? En dan zegt de Messias Efraïm dat geheel Israël zalig zal worden. En ik noem dat omdat dat ook 1 keer in het Nieuwe Testament voorkomt, in de Romeinenbrief. Hè? Dan heeft Paulus erover dat als de volheid van de volkeren is binnengekomen, dat dan aan het einde de laatste weer de eerste zullen worden en dat dan heel Israël zalig zal worden. En de vraag is dan altijd van wat bedoelt hij daar nou mee met heel Israël? Nou ja, het is toch frappant dat die term geheel Israël in de Joodse traditie voorkomt. En de Messias Efraïm die legt dan uit wat geheel Israël betekent. Die zegt de Joden die nu leven, de Joden die geleefd hebben, de Joden die geboren zullen worden, de Joden die in uw gedachte God aanwezig zijn om geboren te worden, maar die niet geboren zullen worden, omdat u de tijd voor de uitverkorenen inkort, en de miskramen, die dichtst bij uw troon zijn. Want u weet, de miskramen, die worden bewaard in het plaveisel, voor de troon van de Almachtige. Messias Efraïm. Maar ik kwam ook een Messias Jozef tegen. De zoon van Jozef. En de Messias de zoon van David. En de Joodse traditie die zegt dat de Messias de zoon van Jozef, de Messias ben Jozef, dat dat degene is die uiteindelijk zal sterven. Hij voert de troepen van Israël aan als in Zacharia 12 de volkeren van de wereld in een laatste poging zich te ontdoen van Jeruzalem optrekken naar Sion. En hij sterft voor de poorten, hij sneuvelt voor de poorten van Jeruzalem. En daarom staat er geschreven, zegt men dan, dan zullen zij hem zien die zij doorstoken hebben. En dan komt de Messias, de zoon van David, en die wekt hem op uit de dood. Nou, daar ben ik op verder gegaan en toen dacht ik, ja, in zekere zin zou ik kunnen zeggen dat Jozef en de Messias waarin wij geloven, de Messias, hè, in het Grieks is dat de Christus, dat is hetzelfde woord, van het Nieuwe Testament toch wel heel erg op elkaar lijken. Om een voorbeeld te geven, de Heer Jezus heeft broers en zusjes. Hè, dat weet u, dat staat er niet zo vaak in het evangelie, maar het staat er wel. Hoe zijn zusjes heten, dat krijgen we niet te horen. Maar we weten wel, dat lezen we in Matthäus 13 vers 55 voor mensen die aantekeningen maken. Daar lezen we dat die broers, dat zijn er vier. En die broers die hebben bijzondere namen. De namen staan er in het Grieks. In die tijd hadden mensen een Hebreeuwse naam, die gebruikte je thuis gewoon. Maar je had ook een Griekse naam, een vergriekste naam. Die gebruikte je eigenlijk al 2 eeuwen, was dat gebruik voor in het zakelijke en in het openbaar. Goed, daar ga ik nog niet op in. En zo heette een van die broers van Jezus Jacobus in het Grieks. Maar hij heette thuis natuurlijk gewoon Jacob. Had nog een broer die heette Jozef. Had nog een broer die heette Simeon. En had nog een broer die heette Juda. Wat valt je daar nou bij op? Dat zijn in ieder geval 4 van de 5, als je Benjamin er ook bij rekent, 4 van de 5 hoofdpersonen van de geschiedenis van Jozef. Jacob natuurlijk en Jozef en Juda die hem verkoopt. Dat is ook apart. Dus Juda, Judas in het Grieks. Ja, hij verkoopt hem voor 20 zilverlingen en Judas voor 30 zilverlingen. Hoe dat zit zullen we vanavond misschien nog horen. En Simeon wordt gebonden, ja. Simeon wordt altijd gebonden, hè? Ook in het Nieuwe Testament. Nee, die oude Simeon, tenminste als hij oud is, die zegt als je het babytje Jezus in zijn handen houdt in het Grieks, nu laat gij despoot, uw doulos, uw slaaf, los. Nu moet u despoot uw knecht, uw slaaf loslaten. En veel later, aan de oever van het meer van Galilea, hè, daar zie je dat de Heer Jezus tegen Simeon zegt, van er zal een tijd komen, dan zullen mensen, andere mensen je nemen, en zullen je binden, zullen je gorden en brengen waar je niet wilt. Dat is bij Jozef ook zo. Simeon moet achterblijven, weet u wel. Simeon, zegt de Joodse traditie, is ook de eerste die doorheeft. Want het was natuurlijk niet zo dat Jozef Simeon opsloot in een kerker, dat hij hem op water en brood zette. Nee. Toen je broers uit het zicht waren, zegt de Joodse traditie, en af en toe zal ik daar eens uit putten, dan hoef je niet mee naar huis te gaan. Maar het is toch leuk om te vertellen. Want ze vragen soms dingen, hoe zit dat nou? Hoe is dat nou gegaan? En daar hebben ze dan verhalen bij gemaakt, de Midrash noem je dat. Die zegt van toen die broers met al dat graan naar huis waren getogen, toen haalde Jozef ogenblikkelijk Simeon uit zijn kerker. En die heeft het daar wel aardig gehad, moet ik zeggen. Tenminste. Goed, we gaan een stukje lezen, hoofdstuk 37. Ik lees de MBG. De meeste mensen lezen tegenwoordig, merk ik wel, de HSV. De hoge snelheidsvertaling. Oh nee, dat is wat anders. Jacob, echter, hoofdstuk 37. Ga ik een aantal versen lezen. Genesis, ja. Ja. Wat zei ik? Zei ik wat anders? Ik zei zomaar hoofdstuk 37, ja. En Genesis, ja. Genesis 37. Het zal doorlopen tot aan het einde van Genesis. Goed. Jacob echter woonde in het land van de vreemdelingschap van zijn vader in het land Kanaan. Dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hij was dus nog jong, placht met zijn broeders, de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader, de schapen te hoeden. En Jozef bracht kwaad gerucht aan hun vader over. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon des ouderdoms was. En hij maakte hem een pronkgewaad. Toen zijn broers zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haatten ze hem en konden niet vriendelijk met hem spreken. Letterlijk staat er, ze konden geen woord van shalom met hem spreken. En Jozef had een droom en vertelde die aan zijn broeders, daarom haatten ze hem nog meer. Hij zei namelijk tegen hen, hoor toch deze droom die ik gehad heb. Zie, we waren aan het schoven binnen in het veld en dan richtte mijn schoof zich op en bleef overeind staan. En zie, uw schoven omringden haar en bogen zich voor mijn schoof neer. Daarop zeiden zijn broers tot hem, wil je soms koning over ons zijn, wil je soms over ons heersen. Toen haatten ze nog meer om zijn droom en om zijn woorden. En hij had nog een andere droom die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zei, nu heb ik weer een droom gehad. En zie, de zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broeders verhaalde, onderhield zijn vader hem daarover en zei tegen hem, wat voor een droom is dat die gij gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw broeders komen om ons voor u ter aarde neer te buigen? Zijn broeders dan benijden hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Tot zover. Er staat, dit is de geschiedenis van Jozef, van Jacob. En dan lijkt het wel alsof er een dubbele punt staat, want het gaat helemaal niet over Jacob, lijkt het. Wat er nu gaat beginnen, 14 hoofdstukken lang, is de geschiedenis van Jozef. Dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef nu was 17 jaar oud. Hij was dus nog jong. Wat nu gaat komen, is eigenlijk alleen maar de lotgevallen van Jozef. Behouden is dan dat ene aparte hoofdstuk van Juda en Tamar. Maar er staat, dit is de geschiedenis van Jacob. Je zou kunnen zeggen, zegt de Joodse traditie, dat in de geschiedenis van Jacob, duidelijk in de geschiedenis van Jozef, duidelijk wordt wie Jacob eigenlijk is. Of waar het in het leven van Jacob om draait. En als ik een bruggetje zou willen slaan, dan zou ik zeggen zoals dat bij Jezus ook was. Jezus ten opzichte van zijn hemelse vader. Ook achter God zou je een dubbele punt kunnen zetten. Dit is geschiedenis van God. Jezus nu. In alles wat Jezus doet, zijn leven, zijn leren, zijn lijden, zijn sterven, gaat het in feite om God. God laat in Jezus zijn liefde zien. God laat in Jezus ook zijn heerlijkheid zien. Hij verheerlijkt zijn naam, zegt Johannes 12, in Jezus. God daalt in Jezus af tot zijn eigen volk. Jezus zei, ik en de Vader zijn één. Het is zelfs zo dat, maar dan gaan we wat verder, het is zelfs zo dat dat zelfs de schepping door Jezus gegaan is, zou je kunnen zeggen. In ieder geval door de Zoon van God. En zo opent het Johannes Evangelie en dat schrijft de Colossense ook. Colossense 1 ook. Alle dingen hebben hun bestaan in hem. Zonder hem is er geen ding geworden dat geworden is. Hij is het begin van de schepping, het begin van alle dingen, door wie God alles gemaakt heeft. En dan denk je even verder, maar ik ga niet preken, dat het zou mooi zijn als dat bij ons ook komt. Dit is de geschiedenis van God, dubbele punt. Dat je dan je naam in kunt vullen, omdat in jouw leven zichtbaar mag worden wie God is. Petrus spreekt daar bijvoorbeeld zo over in zijn eerste brief, dat hij zegt, als je spreekt, doe het dan met woorden van God, en als je handelt, doe het dan door de geest, en als iemand dient, laat hij dan dienen met de kracht die door God verleend wordt. Een tijdje geleden preekte ik ook over een van de indrukwekkendste teksten, vind ik, in het Nieuwe Testament, Galaten 2 vers 20, waarin Paulus zegt, ik leef niet meer, ik ben gekruisigd, ik ben gestorven, en voor zover ik nu nog leef, leeft Christus in mij. Dat is heel radicaal, om dat zo te zeggen, dat er een streep door zijn eigen leven is gekomen. Eigenlijk zegt hij dat in de Colossensebrief ook, hè, waarin de mensen in verwarring gebracht worden, omdat sommige mensen zeggen, jullie horen er niet echt bij, omdat jullie niet besneden zijn, dan hoor je er toch niet echt bij. En waarom Paulus dan aan die gemeente van Colossense schrijft, maar jullie hebben een veel grotere besnijdenis ontvangen. Toen Jezus Christus stierf aan het kruis, toen is jullie hele oude zondaarsbestaan weggesneden. Niet een klein stukje van je oude leven, niet je voorhuid, maar je hele leven. En daar ben je ingedoopt, daar ben je ingezet. Hij zegt trouwens niet dat daarmee de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is of zo. Dat is een hele andere kwestie. Hij zegt niet dat de besnijdenis al teken van de relatie van God en Israël daarmee voorbij is. Het enige wat hij zegt tegen mensen zoals u en ik, die het verwijt krijgen dat ze niet besneden zijn en dat ze niet kosher eten en dat ze de Sabbat niet houden en dat ze daarom er niet echt bij horen. En die mensen in Colosse die geloven dat ook net zoals de mensen in Galaten. Dat hij zegt, jullie zijn ook besneden op een andere wijze. Veel groter eigenlijk, veel indrukwekkender eigenlijk. Jullie hele oude bestaan is weggenomen toen Jezus met jullie stierf aan het kruis. En daar ben je ingedrenkt, daar ben je ingedompeld in die werkelijkheid door de doop. En als je nu nog leeft, dan is het uit hem en voor hem en tot hem. En dubbele punten aan je eigen naam. Maar er is nog iets. Misschien is het u opgevallen, maar er staat in hoofdstuk 37, het eerste vers, er staat Jacob echter, Jacob evenwel, dat is een tegenstelling. En dat is een tegenstelling met hoofdstuk 9, met hoofdstuk 36. En als u naar hoofdstuk 36 kijkt, u zult het niet vaak lezen aan tafel, denk ik. Want het is één grote optelsom van de macht en de grootheid van Esau. Esau heeft al koningen in Edom, dat is een grondgebied, op de troon zitten. Ja, moet je die laatste vers van hoofdstuk 36 maar eens lezen. Dit zijn de namen van de stamhoofden van Esau, naar hun geslachten, naar hun plaatsen, met hun namen Timna, Alwa, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mipsa, Magdion, Iram. Dit waren de stamhoofden van Edom naar hun woonplaats in het land van hun bezitting. Dat is Esau, de vader van de Edomieten. Jacob echter woonde in het land van de vreemdelings. Met andere woorden, Jacob had nog niks. Jacob stelde helemaal nog niks voor. Die leefde nog, die had nog geen bezit. Die leefde nog in het land van de vreemdelingschap van zijn vader in Canaan. En dan zegt de Joodse traditie, maar nu valt de naam Jozef. En Jozef maakt het verschil. Door Jozef zullen de grote dingen in het leven van Jacob gaan gebeuren. Door Jozef zal de zegen van God in het leven van Jacob zichtbaar worden. En nu Jacob geboren is, durft Esau, zegt de Joodse traditie, bij Laban weg te gaan en terug te keren naar het land Canaan. En durft hij de ontmoeting aan met zijn grote, rijke, machtige broer Esau. Je zou kunnen zeggen, wat is Israël een klein landje in de wereld van Esau en van Ismaël. God heeft Ismaël rijk gezegend en Esau rijk gezegend, dat staat er ook. tot een veelheid van volkeren en mensen geworden. Rijkdommen ook. Als je naar de kaart kijkt en je kijkt naar de kaart van het Midden-Oosten en Saudi-Arabië alleen al, dan moet je bijna lachen als je naar Israël kijkt. Zo klein is dat. Het is een schijfje wat je met de kaasschaaf van de kaas afstript. Veel meer is het niet. Wat moet dat Israël toch beginnen in die grote wereld van Esau? En dat is ook zo, menselijke wijze gesproken, zullen ze het niet halen uiteindelijk. Ze zijn wel slim natuurlijk en vernuftig. Maar als je het los zou koppelen van wat God doet en los zou koppelen van de Messias, dan zouden ze het denk ik op de duur gewoon ook niet redden. Die wereld accepteert Israël ook niet. Daar zijn de vredesbesprekingen. Het gaat niet om daar politiek over uit te wijden. Maar die zijn uiteindelijk op hetzelfde vastgelopen als bij Arafat. En nu weer bij Abbas. Het onvermogen, misschien als je het positief zegt. Het onvermogen, als je het negatief zegt, de weigering om Israël te accepteren als een Joodse staat in een wereld van islamitische en Arabische staat. Hoe moet dat nou? Maar de Bijbel zegt, Jezus is geboren, de koning der Joden is geboren. En ik vind een van die teksten vind ik prachtig en daardoor staat alles in een ander licht. Wat zegt... Dat beroemde hoofdstuk over de lijdende knecht des Heren. Als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Wat dan? Dan zal het voornemen van God door zijn hand voortgang hebben. Hij breekt de macht en de autoriteit van de duisternis en van de overste van de wereld, die wordt dan ook buiten geworpen, lezen we in Johannes 12. Als hij de zonde van de wereld wegdraagt en daarmee als het ware het fundament onder de machten van de wereld vandaan trekt en vernietigt, dan kan, hoe moeilijk het soms ook lijkt, dan kan de voltooiing van Gods heilsgeschiedenis en van Gods heilsplan niet meer belemmerd worden. Door de komst van Jezus en door zijn werk, door zijn lijden en sterven gaat het door. En God heeft het zelfs in zijn handen gelegd om het uiteindelijk uit te voeren. Het is niet zo dat Pasen, ik heb, nou af en toe, dat weet Chris ook, anders wordt voor Chris als saai, die hoort dan 14 keer hetzelfde, maar af en toe, ik was gisteren morgen mijn nieuwsbrief aan het schrijven voor Judea en Samaria. En ik schreef zo, terwijl ik dit schrijf, schreef ik, is het eerste paasdag. En later zal ik natuurlijk in mijn meditatie schrijven, het christelijke Pasen is pas zondag. De kerk komt er altijd een tijdje achteraan. Maar het Bijbelse paasfeest is op de 14e en de 15e Nissan. En dat duurt een week. En dan staat er altijd volle maan. Misschien heeft u wel wat gehoord over die bloedrode manen. En het is natuurlijk heel bijzonder dat er 2 jaar achter elkaar bloedrode manen zijn, maansverduisteringen zijn, op de eerste Pasen en op de eerste loofhutten. Ja. Maar zo bijzonder is het natuurlijk ook niet, omdat het paasfeest en het loofhuttenfeest altijd valt op volle maan. Dus de kinderen van Israël zijn bij volle maan. Ze hoefden geen fakkels te dragen, zijn ze uit Egypte gegaan. Het was licht. Ja, bij volle maan. En waarom zeg ik dat nou weer? Dat is de ouderdom, Chris. Dan op een gegeven moment ben ik over een bruggetje heen en dan loop ik halverwege het bruggetje en dan denk ik. Hoe zit het nou precies? Wat ik wilde zeggen inderdaad, het komt hier terug, is dat Pasen is niet een eindpunt. Pasen is niet zo, ik zeg niet dat u dat doet, maar soms heb je de indruk dat dat zo beleefd wordt. Dan kerst is natuurlijk heel gezellig, maar het gaat om Pasen, want het is de overwinning op de dood en dan staan de poorten van de hemel open. En dan is het ook een groot feest voor de kerk en daarna komt hemelvaart. Ja, de in Groningen weten ze niet zo goed meer wat ze daarmee moeten. Dan gaan ze ook bijna niet meer naar de kerk. Bijna, dan had u maar niet weg moeten gaan. In mijn vorige gemeente was de jaarmarkt op hemelvaart. En dan Pinksteren, ja, het is toch allemaal wat ingewikkeld. Weet je wel? Terwijl wij natuurlijk ook wel snappen dat Pasen maar een begin is. Het gaat om de uittocht en de bevrijding, maar dat is niet het eindpunt. Het gaat uiteindelijk om de intocht. Het gaat uiteindelijk omdat er op Pasen zijn de deuren opengezwaaid en zijn de sloten verbroken. Maar de horen met de wet en de verschijning van God en de Heilige Geest en de intocht in het Koninkrijk, dat moet allemaal nog gaan komen. Maar het komt wel omdat het paaslam geslacht is. Jacob en Esau. Er is een rivaliteit tussen hen beiden. Dat is nog zacht uitgedrukt. Er wordt een strijd om wie brengt de zegen de wereld in. En Jacob is Esau is de oudste, is ook de sterkste. En zijn vader vindt het een geweldige kerel. En Jacob, ja, die zit toch vaak wat in de keuken zo. En ze zag moedig, teer, mens. Zwakker ook dan Esau, maar hij is wel de uitverkorene van God. En hij is het die de zegen van Abraham en Isaac voor de wereld uiteindelijk de geschiedenis indraagt. Maar Esau legt zich daar niet bij neer. Huilend staat hij voor zijn vader Isaac en zegt, heb je maar deze ene zegen, mijn vader? En dan zegt zijn vader, als je heel erg inspant, maar dan moet je heel erg je best doen, Esau, dan zul je in staat zijn om het juk voor je broer Jacob van je te kunnen gooien. En daar is Esau mee bezig. Voortdurend. Ik had net over Pesach. Wie komen ze tegen als ze door de Schelfzee zijn? Wie staan ze op te wachten? Esau. Amalek. Die staat ze op te wachten. Uit de kinderen van Esau. Die wil ze de doorgang belemmeren. En zo gaat het door, voortdurend kom je Amalek tegen. En Edom tegen. Doeg bijvoorbeeld, als David uit Juda moet vluchten voor Saul. En dan verbergt hij zich bij de priesters in Nop. En dan is daar een spion, Doeg, de Edomiet. Die zelf er niet zo moeilijk over doet om al de priesters eigenhandig af te slachten. God weet het ook en God zegt tegen Israël dat ze de herinnering aan Amalek moeten uitwissen van onder de hemel. Omdat Amalek een sta in de weg is voor het doorgaan van de heilsgeschiedenis. Maar niet iedereen doet dat ook. Saul bijvoorbeeld, die weigert dat en Saul verliest daardoor zijn koningschap. Samuel die komt op bezoek en die zegt, wat hoor ik? En hij hoort het blaten van de schapen en hij ziet daar koning Agag rondlopen. En dan kan Saul niet langer meer koning zijn van Israël. En Samuel doodt eigenhandig Agag. De Joodse traditie zegt dat in de nacht waarin Saul Agag spaarde, Agag, ik weet niet hoe, maar het klaarspeelde om toch nog een zoon te verwekken. En waarom zou de Joodse traditie dat nou zeggen? Om het verhaal van Esther. Daar zie je namelijk parallellen met Saul. En bijvoorbeeld Mordechai, die heeft als grootvader Kis. En de vader van Saul heet ook Kis. En Mordechai en Saul komen allebei uit Benjamin. En dan is daar die Haman, die Jodenhater, die het bijna voor elkaar heeft om het hele Joodse volk in het grote imperium Perzië, wat van Egypte tot aan de Caucasus loopt, om daar de Joden uit te roeien. En Haman is een Agagiet. Apart. Daar hebben ze dat, een Agagiet. Een zoon van Agag. Een hele achter. En dan lopen we als het ware, later lopen we het Oude Testament, zoals wij dat dan zijn gaan noemen, uit. En dan gebeurt er natuurlijk van alles voordat het evangelie komt. Zo'n 400 jaar zit er tussen het oude en het nieuwe. Dat is Willem van Oranje tot nu. Dat is een hele tijd en er gebeurt van alles. Er wordt van alles geschreven ook. En wat er gebeurt is dat rond het jaar 100 voor Christus Israël, ondanks alle politieke ontwikkelingen van de koning van het zuiden, de Ptolemeeën, en de koning van het noorden, de Syriërs en de Romeinen die in opmars zijn, dat Israël onder de Hasmoneeën groter wordt dan het was onder David en Salomo. En in die tijd veroveren ze het grondgebied van Esau, Edom, Idumea. En dan dat loopt dan zo en dan zie je dat er allerlei jongelingen in Idumea, in Edom zijn, die carrière maken, die groot worden in de handel en noem maar op. En dan komen rond het jaar 60 de Romeinen in het Midden-Oosten en die nemen daar de zaak over. En dan spelen ze onder één hoedje, om het zo eens te zeggen, met die jongeren uit Edom. En uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, geeft de keizer van Rome, geeft aan een van de jongeren uit Edom, uit Esau, Herodes, de troon van David in Jeruzalem. Hij mag regeren over de Joden. En het is niet voor niks dat op dat moment Jezus geboren wordt. Dus niet zomaar dat God had het ook 300 jaar later kunnen laten gebeuren. Ja, dat had op zichzelf al gekund. Maar het is wel heel opmerkelijk als je het in dit perspectief ziet. Dat Jezus geboren wordt op het moment dat Esau gewonnen heeft. En wat zegt de engel Gabriel dan? Deze zal groot zijn en God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal koning zijn over Jacob tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Dat moeten we letterlijk nemen. Ik zie geen enkele reden om dat te gaan zitten vietelen. En dat te gaan zitten verdraaien zodat er iets anders komt te staan dan dat wat werkelijk staat. Hij zal werkelijk op de troon zitten van David en koning over Israël, koning over Jacob zijn tot in eeuwigheid, zegt Gabriel. Hij zal nog meer doen. Maar dat zal hij ook doen. Dat hebben de profeten natuurlijk ook gezegd. Hè? Ik ga dat niet allemaal uitleggen, dat is een andere lezing. Maar u zou voor de aardigheid in Jesaja 49 moeten lezen. Niet zo lang, de eerste helft is ook goed, tot en met vers 12. En dan ziet u wat de Messias allemaal moet gaan doen. En een van de dingen die de Messias moet gaan doen is de stammen thuisbrengen die verloren zijn, verborgen zijn in de wereld. Maar dat is te weinig, hij moet ook een licht voor de volkeren zijn. Maar wat hij ook moet doen, ik heb u gesteld tot een verbond voor het volk om het land weer te herstellen. Ja, dan moet je wel een goede vertaling hebben natuurlijk, want soms, je wordt er ook wel een beetje moe van natuurlijk, dan zie je dat die eigenheimers gewoon bezig zijn hun eigen theologie in de vertaling te proppen. Ja. Ik had van de week een mevrouw aan de lijn, die was ook gisteren geïnformeerd trouwens. En die zei, we moeten bij ons kiezen tussen de Nieuwe Trouwbaar, de NBV, en tussen de HSV. Kunt u me ook adviseren? Ja. En toen praten we zo over wat er allemaal voorbij komt. En ze zegt, ja, in de NBV hebben ze al die teksten die ons zo dierbaar waren, wegvertaald. Ja, bijvoorbeeld de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en tussen haar zaad. Nou, dat is in de NBV is dat weg. Dat betekent het simpel. Dat kan ook wel, maar daar moet je dan wel voor kiezen om het zo te vertalen. Betekent het alleen maar dat we altijd wat last zullen hebben van slangen. He, die slangen die bijten ons in de hiel, tenminste in Australië. En in het Midden-Oosten en wij gaan op de kop van de slang staan. Dat is alles. Nou, dat vond die mevrouw toch wel wat karig. Zo zie je bij Genesis 12 dat er staat, dat in uw nageslacht zullen alle stammen van de aardbodem gezegend worden. Zo komt het ook voor in de Galatenbrief. En in de Galatenbrief staat het nog steeds zo in de NBV. Maar in Genesis 12 heeft de vertaler gekozen voor een andere variant, namelijk: ooit zullen alle stammen of alle volkeren of alle mensen zo gezegend willen zijn als jij, Abraham. En dan heb je dat, hè? Of over Genesis 6 bijvoorbeeld. De zonen van God nu, hè, die nemen zich de vrouwen van de mensenkinderen, u kent dat wel, het is een beetje een moeilijke tekst. Maar in de NBV staat, de zonen van de goden. Dus mijn kinderen komen naar mij toe en die hebben nog onschuldig de NBV. En die zeggen tegen mij, kijk pa, het staat in de Bijbel dat er verschillende goden zijn. Het staat er zelf, Genesis 6. En dan moet ik uitleggen dat daar Elohim staat. En Elohim kan drie dingen betekenen. Het betekent God of goden. Het kan zelfs geweldig betekenen. Dus de vertaling van de geest van God broeden op de wateren, de Ruach Elohim, kun je ook vertalen met de zonder geweldige wind over het water. Ja, maar goed, ik ga weer iets anders vertellen, geloof ik. Maar wat nou, kijk, je zei in 49 staat, ik heb u gesteld tot een verbond voor het volk om het land weer te herstellen en de oeroude puinhopen weer tot mijn erfdeel te maken. Dat land, woordje voor land, staat Eretz. Eretz Israël is dat, het land, dat is de naam voor, maar je kunt het ook vertalen met aarde. Dus mensen die niet zoveel met Israël meer hebben, die dat wat vergeten zijn, die vertalen doodleuk met, en ik zal u geven tot een verbond voor het volk, om de aarde weer te herstellen. Dan wordt het helemaal breed getrokken. Je vraagt je af waarom die dan juist gegeven is aan het volk, maar goed dat er zijn. Goed. Voor de rabbijnen, hoe laat is het eigenlijk?
10:09.
Wauw, nog even. Voor de rabbijnen verschijnt Esau uiteindelijk op het toneel van de wereld in het gewaad van Rome. En de grote vraag is, wie zal heil en vrede geven aan de wereld? Is dat Rome of Israël? Esau of Jacob? Rome of Israël. Het is fascinerend om dat bijvoorbeeld te lezen in het evangelie van Lucas. Hoe die daar mee bezig is geweest. Hoe die in dat perspectief ook zijn lijnen getrokken heeft. Hè? Ik bedoel, Lucas die heeft twee boeken geschreven, zoals u weet, in de Bijbel. En die begint met die volkstelling, met in de dagen van keizer Augustus, die zich de redder van de wereld laat noemen. En dan zie je twee onaanzienlijke mensen, Jozef en Maria uit Nazareth, die gaan op weg naar Bethlehem om zich te laten inschrijven. En dan komen ze in Bethlehem, en het is allemaal, er is geen plaats in de herberg. Nou, ze hadden geluk dat het 2000 jaar geleden was. Als Joden zou je nu helemaal geen plaats hebben in Bethlehem zelf. Maar goed, dat is een ander, als Jood kom je nu niet in Bethlehem niet in. Vandaar dat de Palestijnen ook vinden dat Jezus een Palestijn was. Maar goed, dat terzijde. En dan, ja, wie valt het op? Een paar herders en een paar mensen uit het oosten. Meer niet. En dan gaat het zo verder. En dan wordt Jezus groot. En dan gaat Jezus zijn werk doen. En dan sterft hij. En dan staat hij ook op. En dan begint Lucas aan zijn tweede boek. Het boek de acta, de handelingen van de apostelen. En dan op een gegeven moment, dan word je gegrepen door die persoon van Paulus. Zeker in de kinderbijbel, als je daarmee groot wordt. En je ziet Paulus op zijn zendingsreizen gaan, zo noemen we dat dan. Van de ene plaats, van de ene synagoge naar de andere. En je volgt hem en maakt van alles mee, wordt gestenigd en in de gevangenis gezet. En hij beroept zich op de keizer. En dan uiteindelijk is hij in Rome en in Handelingen 28 en dan... Dan denk je, en nou? Waarom is het mooi met Paulus? Dan wil ik ook wel weten hoe het afloopt. En sommigen zeggen, hij is ook nog in Spanje geweest. En anderen zeggen, hij samen met Petrus en met Paul. Met Petrus is hij gedood tijdens de christenvervolgingen onder Nero. Maar het staat niet, Lucas die weet het niet. Of die weet het misschien wel, maar die Die schrijft er niet over. Maar het was ook niet de bedoeling om een soort biografie te schrijven van Paulus. Wat Lucas wilde laten zien, is dat het heel klein begint met Jozef en Maria. Wie kent die twee mensen nou? Uit Nazareth kan er daar iets goeds vandaan komen. En het eindigt in Rome. En dan heeft uiteindelijk het evangelie de macht van Rome, de macht van Rome gebroken. Moet je kijken bijvoorbeeld als de Heer Jezus gedoopt wordt in Lucas 3. De inleiding alleen al. Dat zou ik zo nooit gedaan hebben. Dat interesseert je toch niet. Moet je kijken hoe Lucas begint. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberias. Toen Pontius Pilatus stadhouder over Judea was. En Herodes viervorst over Galilea. En zijn broer Philippus ook zijn Edomiet viervorst over Iturea. En het land Trachonitis. En Lysanias viervorst van Abilene. Dat doet er toch? Ja, dat doet er wel toe. De doop van de Heer Jezus heeft plaats voor het front van de machthebbers van Rome. En hij noemt ze allemaal. En dan wordt Jezus gedoopt en een theoloog heeft dat prachtig verwoord. En heeft gezegd, een rimpeling in de Jordaan heeft de loop van de Tiber voorgoed veranderd. Wat Lucas echter niet kon voorzien, dat als het heidense antieke Rome eenmaal overwonnen is door het evangelie, het maar even duurt, maar een paar eeuwen eigenlijk duurt, voordat datzelfde Rome, maar nu christelijk geworden, met een christelijke keizer, zich opnieuw boven Israël en boven Jacob gaat stellen en inderdaad weer doet alsof zij de zegende wereld inbrengt en alsof Rome in plaats van Jeruzalem het middelpunt van de wereld geworden is. En om maar een paar pennenstreken neer te zetten, als de kruistochten komen, dan is dat geen bevrijding van de Joden in Jeruzalem. Hun bloed dat gutst samen met het bloed van de moslims door de stegen en de straten van Jeruzalem. Het is in die tijd dat de eerste ghetto's verschijnen in Rome, in Venetië, dat bij de kreet van de kerk Joden tekens moeten dragen om zich te onderscheiden in de stille weken. En nu dan werd je als Jood toch geadviseerd om binnen te blijven. Want als de meute het grote spektakel van de Passion uitvoerde door de straten, was het duidelijk wie het gedaan had. En die woonde om de hoek. Het was zomaar gebeurd. Ik weet nog, het schiet me net te binnen. Ik denk, hoe kom je erop? Ik weet nog, ik zat op een school met de Bijbel. Tegenwoordig noemen ze dat de reformatorische scholen, toen nog niet. En we hadden een juffrouw Boer, uit de vijfde klas, en die las voor. Die las voor uit Willem Weigerts. Over schele ebben. Over schele ebben. En ze kon dat zo meeslepend vertellen. Dat was een verrader van protestanten. Dat wij in de pauze met een paar dappere jongens naar het Stanislas College togen om de hoek waar de Roomsen woonden. En er is geloof ik verder niks gebeurd, maar het was onze kleine kruistocht toch een beetje. Snap je wel? Dus je kunt ze zomaar. Dat is ook, ik zal er niet ver over uitweiden, anders gaat u morgen nog. Maar ik denk, ja, er zal ook wel weer een theologie achter zitten. Het zal allemaal wel goed bedoeld zijn. Maar wat zou het mooi zijn? Ja. Als Jack van Gelder, wat speelt die Pilatus? Zou vragen, bent u de koning der Joden? En duidelijk zou maken dat hij maar één vraag heeft. En dat is, meer vraagt hij niet. Hij vraagt nog een keer, bent u de zoon van God? Maar dan wordt hij helemaal stil. Ja. Dat mogen we niet vergeten. Dan doen we de Heer Jezus tekort. Dan maken we van de Heer Jezus dan maken we een beeld van hem. Dan vormen we hem naar ons eigen inzicht. En dan laten we voor een groot gedeelte los wie die werkelijk geweest is. En dat moet even zakken. Maar dat is heel ernstig. Daar zijn geen woorden voor. Als we in de christelijke traditie van Jezus... Dat we Jezus loshalen uit zijn volk en dat we een protestant van hem maken. Daar is God niet mee eens. Op zijn minst. Als ik er al moeite mee heb. En Jacob... had Jozef lief boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon des ouderdoms was. Maar er is iets bijzonders, want Issachar en Zebulon zijn eigenlijk niet eens zoveel ouder. Bovendien is er nog één die nog veel kleiner is. En dat is Benjamin. Waarom houdt Jacob dan zoveel van Jozef? De Joodse traditie heeft zich dat ook afgevraagd en heeft gezegd, er staat het woordje Zukunim, een zoon van de ouderdom, maar dat zou je ook kunnen lezen als Ziv Ikonim. En dat betekent een zoon met de luister van zijn voorkomen. Met andere woorden, zegt de Joodse traditie, het is niet omdat hij de jongste was, want hij was de jongste niet, maar omdat hij de luister, de schoonheid van Jacob had. Hij leek op Jacob. De mensen zeiden, die zijn uit hetzelfde hout gesneden. Die lijken als twee druppels water. Wie Jozef zag, zag Jacob. He, wij hebben ook twee nakomertjes, Sifra. Die is inmiddels 13 en die is blond en knap. En daaronder heb je David, die is donker. Gitzwart haar. En ja, is eigenlijk ook wel knap, maar goed, wij lijken op elkaar. Zeggen mensen ook, als je loopt, dan loop je als David. En zo was dat met Jozef en Jacob ook. Wie Jozef zag, zag Jacob. En als Jezus zich vertoont aan de mensen, is er een stem uit de hemel die zegt, dit is mijn geliefde. Dit is mijn zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Deze heeft God tot zijn erfgenaam gesteld en hij is de afstraling van zijn heerlijkheid en de uitdrukking van zijn wezen. Jezus zegt, wie de zoon heeft gezien, heeft de vader gezien. En Paulus spreekt over de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus. Goed, ik ga even stoppen.
Weet in ieder geval dat je op je knappe zoon lijkt.
Ja, we slijten wat, hè, allemaal.
Ik moet er even over nadenken. Goed. Ik was eigenlijk vergeten vooraf te zeggen, dat had ik beloofd, dat het op de website gezet werd, hè, van de kerk. Dus als u nog eens wil, van deze kerk, nog eens terug wil luisteren, dan
wanneer je nog eens wil terugluisteren, dan kan het gewoon via de website. Dus sorry dat ik dat niet eerder gezegd heb, maar dat je alles hebt schrijven, maar dan dat is ook niet zo overbodig. Wij zijn natuurlijk een organisatie die zich veel bezighoudt met alles wat er in en rondom Israël gebeurt. Dat zal duidelijk zijn. Ik weet niet wie van u allemaal Christen voor Israël steunt. Als er bij zijn die dat niet doen, nou, dat lijkt me goed om dat dan maar wel te gaan doen. Wij hebben in de hal heb ik kranten liggen. Kunt u daar eens ook in verdiepen voor degenen die er nog onbekend mee zijn. En dan hopen we dat u ons ook gaat steunen daarin. Want dat hebben we ook nodig, ook gelet op wat er ook allemaal gebeurt. En een van de belangrijkste aandachtspunten op dit moment van Christen voor Israël is het terugbrengen van de Joden naar Israël. En als u dat volgt, heb gevolgd de afgelopen maanden, dan staat met name natuurlijk de Oekraïne in de belangstelling. En niet alleen de afgelopen tijd als het gaat in relatie tot Rusland, maar ook in de tijd dat er de omwenteling plaatsvond in Kiev. waarbij dominee Poot gaf net aan dat in het verleden dan toch de Joden zich toch maar binnen moesten blijven, werd hen geadviseerd. Nou, dat is de afgelopen periode ook in Oekraïne gebeurd. Blijf maar binnen. Probeer maar bij jezelf te blijven, want het is gevaarlijk op straat. En naast dat men dan vrijheid wilde rond die president, was er natuurlijk ook heel veel Jodenhaat, waar ook mensen die liepen met t-shirtjes op van dood aan de Joden. Blijkbaar is dat dan, blijkbaar moet het dan weer een combinatie, dat je enerzijds ergens tegen protesteert, maar blijkbaar altijd weer Israël erbij haalt. En dat betekent dat Christen Israël zich inzet om in hoog tempo de Joden nog uit de Oekraïne naar Israël te krijgen. Er zijn er nog 300.000. In samenwerking met Israël zelf, die ook van overtuigd zijn dat sneller moet gebeuren. Worden hard gewerkt en Israël heeft daar ook extra vliegtuigen voor ingezet en ook paraat staan. Dus daar zijn we heel nadruk mee bezig, want ja, het antisemitisme, niet alleen daar, maar we zien het ook in andere landen, zeker ook in Frankrijk, neemt enorm toe. Daar is vanavond onze collecte voor. Vandaar deze inleiding even. We willen natuurlijk dat blijven steunen. Elke Jood uit Oekraïne naar Israël is ongeveer €135. Dus dat blijven steunen. We hebben de afgelopen weken, of we hebben natuurlijk ook de familiedagen gehad. In Ede was er ook een, elke keer weer voor het terugbrengen van de Joden. Dat willen we vanavond ook doen. We houden een collecte, we hebben een collectezak. Zeg u van, nou, ik heb geen cash geld bij me, er liggen machtigingen op de stoel die u eventueel in kunt vullen. En dan halen we dat op en hopen we dat we daar een mooi bedrag weer mee kunnen nemen. Koffie is hiernaast, de boekentafel is er ook nog en nou, we gaan met elkaar pauze houden.
Thank you. alle vrouwen die er zijn, allebei samen.
Ja.
Ja, ideaal. Ja. Oh ja, ja, tuurlijk.
Ook hier samen door.
Thank you.
Nou, de krant die moet wel aan het werk zijn natuurlijk, hè? Dat zal wel.
Goed zo. Kunnen we vanavond nog pauzeren na die tijd? Zo. Dit is hard. Als jullie nou goed luisteren, dan vind ik het niet erg.
Ja. Ja. En zijn die ook al eens hier geweest?
Ja, waarschijnlijk wel.
Is er de staaf van al iets van?
Ja.
Ik vind het
allemaal
heel leuk.
Dan,
zullen we beginnen? Goed, we gaan weer verder. Wat ik zou willen zeggen, dat de gelijkenis tussen Jacob en Jozef verder gaat dan dat ze op elkaar lijken misschien wel, of dat ze... dat er overeenkomsten in hun levens zijn aan te wijzen. Ineens gebruikt de schrijver van Genesis een andere naam. Hij heeft het niet over Jacob, maar heeft het ineens over Israël. Jacob is immers ook Israël. En dat is natuurlijk aan de ene kant die nieuwe naam die Jacob bij de Jabbok krijgt. Als God hem wil leren om de zegen niet te stelen, maar om de zegen te vragen. Het is heel fascinerend dat de Jabbok en Jacob dezelfde letters hebben. Dat je zou kunnen zeggen bij de Jabbok wordt het leven van Jacob op zijn kop gezet. En dan krijgt hij een nieuwe naam, Israël. En in die naam ligt ook de naam van een volk besloten. En dan moet je dat eigenlijk profetisch gewoon naast elkaar laten staan. Israël en Jozef. Israël niet alleen maar als Jacob, maar ook als volk lijken ze op elkaar. Lijkt Israël en Jozef op elkaar? Gaan ze samen dezelfde weg misschien wel? De weg van vernedering, van verwerping, van, dat zullen we ook zien, van smaad, maar ook van jaloezie. En uiteindelijk gaat het heel diep, gaan ze de groeven in. Ik moet altijd denken aan Ezekiel 37, maar dan ook de verhoging. Het is heel bijzonder dat in hoofdstuk, in Ezekiel 37, daar is Israël op zijn diepste punt, hè, het dal van de dorre doodsbeenderen, met als ondertitel, het is met ons gedaan, onze hoop is vervlogen. En dan juist als Israël alleen dat nog maar over zichzelf kan zeggen, dan begint de opstanding. Dan lees je in Ezechiël 37 zelfs dat er verloren stammen samenkomen. Dat er één herder zal zijn en één kudde zal zijn. En dat het heiligdom van God in hun midden zal zijn tot in eeuwigheid. En dat God zijn naam zal heiligen. Gaan ze dezelfde weg. Israël en Jozef. En als Jozef het beeld is van Jezus, een profetische voorafschaduwing van Jezus, lijken dan ook Israël en Jezus op elkaar. Ik heb de laatste weken voor Groot Nieuwsradio, daar heb ik dan zo'n rubriekje in Beloofd Land van 5 tot 10 minuten. Heb ik een parallel getrokken tussen de weg die de Heer Jezus gaat in de lijdenstijd, om het zo maar te zeggen, en de weg die Israël gaat. Dat de Heer Jezus bespot wordt. En hoe vaak staat het er niet in de Bijbel dat God uiteindelijk de smaad van zijn volk Israël zal wegnemen. Hè? Ook in Jesaja 25, feestmaal op de berg Sion, alle volkeren, dan zal de bedekking van de volkeren worden weggenomen. En de smaad zal worden weggenomen, de spot, dat Israël een aanfluiting is, dat zal worden weggenomen op die dag. Dan zullen ze zeggen, zie, deze is onze God, op wie wij vertrouwden. Dit is hem nou, en wij zijn zijn volk. Maar het zijn ook de leugens die de Heer Jezus over zich heen krijgt en die Israël over zich heen krijgt. En ja, ik kan dat maar moeilijk hebben, moet ik u eerlijk zeggen. Ja, mensen, als je met Israël bezig bent, zijn er natuurlijk genoeg mensen die ook naar je toe komen en zeggen, wist je dat en wist je dat? En ik vind altijd dat je daarin heel eerlijk moet zijn en dat je dan als Israël van iets beschuldigd wordt, dat je dan ook zo ver moet zijn om te kijken hoe dat dan precies zit. Maar het is zo verdraaid. Hè? Ik lees dan ook het Nieuwsblad van het Noorden 's morgens. En ik weet niet wie het schrijft, dus dat doet een naam onder. Maar dan staat er ineens dat Israël ervoor zorgt dat de Arabieren geen water krijgen. En dat daarom de Arabieren illegaal waterputten gaan slaan. Er zijn hele dikke rapporten over verschenen, waarin aangetoond, er is een commissie sinds de Oslo-akkoorden, waarin de Palestijnen en Israël samenwerken in de voorziening van water. Dit is gewoon openbaar, er is een commissie voor. Maar wat gebeurt er? Misschien is dat wel een gebruik van mensen die misschien niet zo aan de moderne tijd gewend zijn. Er zijn allerlei mensen die overal illegaal waterputten slaan. En daardoor de druk van het watersysteem afhalen. En daardoor komt het dat het water opdroogt. Het is dus niet zo dat Israël geen water wil leveren aan de Arabieren. En dat ze daarom overal illegale putten gaan slaan. Het is precies andersom. Ze slaan illegale putten. En daarom komt het watersysteem in de problemen. Er was pas iemand daar naartoe die zei, heb je wel gezien dat er in de settlements, want daar ben ik dan mee bezig, dat daar olijfbomen van de Arabieren worden in brand worden gestoken? Ik zeg, nee, dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien. En ik ben daar mee naar de settlements gegaan. Ik zeg, zo en zo, dat hoor ik. En ze zeiden, ja, dat is inderdaad zo. Er zijn jongeren onder ons en die zijn losgeslagen. En dat komt voor dat ze de olijfbomen van de Arabieren in brand steken. En er zijn hier en daar settlements, daar zijn de mensen nogal heet gebakerd. Yitzchak is bijvoorbeeld een voorbeeld. Ze zeiden, maar vergeet niet dat de Arabieren dat bij ons vele malen vaker doen. Ik zeg, ja, dat komen ze me nooit vertellen. En dan weet ik, omdat ik dat zelf ook gezien heb, dat natuurlijk niet het enige is. Het is niet zomaar een kwestie van, laat ik jouw boompje eens in brand steken. En als jij mijn boompje in brand steekt, u moet je voorstellen dat Judea en Samaria niet door Israël geannexeerd is. Dus dat betekent dat daar de wetten nog gelden uit de Turkse tijd. En 80% van Judea en Samaria is staatsland. Dus niet privé, maar staatsland. Hè. Onder de Turken was dat zo, 500 jaar lang. En toen de Engelsen er waren in de mandaatsperiode tot de Tweede Wereldoorlog, noemden ze dat de Royal Domains, dat was van de kroon. En onder Jordanië was dat denk ik ook zo, en nu is het weer zo. En dat kunnen wij ons moeilijk, ja, u bij de Veluwe wel denk ik, maar ik kan me dat dan moeilijk voorstellen dat een land is dat wat van niemand is, dat wat alleen maar van de staat is. En wat is dan de regel daar? En het is een onafzienbare leegte soms daar. Mensen denken dus dat ze een hutje aan een hutje wonen, maar zo is het niet. Dan, als je ergens een olijfboom plant en je bouwt een schuurtje, dan kun je daar na verloop van tijd kun je dat gebied ook claimen. Dus wat heb ik wel gezien in het noorden van de Jordaanvallei, Rotem bijvoorbeeld, dat de Joden een nederzetting bouwden. En dan duurde het maar even of er verschenen in de vallei daar beneden allerlei olijfbomen van de Arabieren die zeggen, ja, maar wij zitten hier ook en wij claimen het ook. Dus je hebt een soort een gevecht tussen wie pakt wat, weet je wel. En in dat geheel gebeuren zulke dingen. Goed, het ging over leugens en over verguizing. Gaat Israël dezelfde weg als de Heer Jezus? Lijken ze daarin op elkaar? Of... Ik denk dat het zelfs zo is dat die verbinding tussen Jezus en Israël zo sterk is dat ze niet van elkaar los te maken zijn. Zoals Jacob op Jozef lijkt, zo lijkt Israël op Jezus. Je ziet dat bijvoorbeeld in de beroemde liederen van de Knecht des Heren. Jesaja 40 tot en met Jesaja 53. He, u kent ze wel. Nou, er wordt gesproken over de Knecht des Heren. En soms als je dat leest, dan denk je, ja, dat is Israël. He, ik delg uw zonde uit als een nevel, kunnen we daar lezen. Of keer weder tot mij, of wie is er blind als mijn knecht. Of nakroos van mijn vriend Abraham, die ik gegrepen heb van de uiteinden der aarde, dan denk je, ja, dat gaat over Israël. Maar soms gaat het niet over Israël. Daar midden tussendoor, dan lijkt het licht ineens te vallen op één. Ja, niet iemand van buitenaf, op één Israëliet. Bijvoorbeeld Jesaja 49. He, ik heb je gesteld tot een verbond voor het volk om het land weer te herstellen. En ik wil dat je de verloren stammen van Israël gaat thuisbrengen en tot mij gaat vergaderen. En dat is veel te weinig. Ik stel je ook tot een licht voor de volken. En dan ineens gaat het niet om heel het volk, maar gaat het om één persoon. In het midden van Israël. Hij is een Israëliet. En toch is hij niet het volk. In het lijden en in de opstanding lijken Israël en Jezus op elkaar. En je zegt het natuurlijk heel voorzichtig, maar het zou best eens kunnen zijn dat het lijden van Israël is overkomen, omdat ze zo onlosmakelijk met de Messias verbonden zijn. Het is onmerkelijk dat bijvoorbeeld in het evangelie zowel Israël als Jezus de knecht des Heren genoemd worden. In de lofzang van Maria is Israël de knecht des Heren. En in Handelingen 4 bij de apostelen die spreken over Jezus als de knecht des Heren. Mijn goede vriend Bart Repko, die zegt wel eens tegen mij, wij zeggen hetzelfde, alleen we zeggen het wat anders. En een van de dingen die we samen zeggen is wel eens de eerstgeboren zoon van God, Israël. De eerstgeboren zoon van God, zo noemt God Israël, tegen de farao. En de enige geboren zoon van God, de Heer Jezus. Leg nou eens uit wat het verschil is tussen de eerstgeboren en de enige geborene. Je hebt Jezus als het ware het hart van Israël. Als je Jezus ontmoet, ontmoet je niet iemand buiten Israël, ontmoet je, hij is wel de zoon van God, maar dat blijft toch heel erg moeilijk, die incarnatie, maar het is God zelf die intreedt in het vlees van zijn eigen volk door de Heilige Geest. God die daalt af naar de aarde, niet ergens in Europa of in Amerika, dat is... Hij komt zijn volk zo nabij als hij zijn volk nog nooit nabij geweest is. Het is een groot geheimnis wie Jezus is. Maar in Jezus komen God en Israël samen. Zodat Jezus kan zeggen vanuit Israël gezien, bijvoorbeeld bij die rijke jongeling, wat noem je me goed? Niemand is goed, alleen God is goed. Maar hij kan ook zeggen tegen de fariseeërs, Jullie geloven in Abraham. Ik was er eerder dan Abraham. Dat kan je ook zeggen. Het is van twee zijden. Aan de ene kant is hij God uit God, zou je kunnen zeggen. En ik wil dat vasthouden. Maar aan de andere kant is hij ook Jood uit Jood. Je zou, ik denk dat je moet zeggen, maar ja, ik zeg dat zo. Ik denk dat de Christus, het woord, de Zoon er van eeuwigheid is. Maar Jezus niet. Jezus is eigenlijk een volkomen unieke verschijning. Jezus was niet voor Abraham. De Zoon en het woord was er zelfs voor de schepping. He? Het is niet zo dat als Jezus wordt ook verhoogd. Dat is niet iets ouds of zo. Maar hij krijgt een naam boven alle naam. In zekere zin moet je inderdaad zeggen, als we spreken over de Christus, over het woord, over de Zoon, dat hij de hemel verlaten heeft, dat hij het Gode gelijk zijn niet krampachtig heeft vastgehouden, dat hij het afgelegd heeft. Maar Jezus, in Jezus zit ook Maria, om het zo eens te zeggen. We zijn dat wat kwijtgeraakt in de kerk. Misschien is het ook wel lastig. En misschien komt het ook wel omdat Maria zo veranderd is. Ja. Niet dat ik nou gelijk een boek over Maria zal schrijven. Maar weet u wel, in de vroege gemeente als Maria binnenkwam, dan zat ze wel hier hoor. En dan hoefde ze niet zelf koffie te halen. Want Maria had de moeder des Heren gedragen. Dat was niet zomaar een vrouwtje. Als de Heilige Geest daar overschaduwt, dan is het niet zo dat, mag ik het, ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar om het duidelijk te maken, dat het ongeboren kind kant en klaar in haar moederschoot geplant wordt. Nee, zo is het niet. Ze is geen draagmoeder. Haar DNA en haar eicel zijn er ook. En dat is het wonder van de incarnatie. Dat is het wonder van Immanuel, God met ons. Zo dichtbij, dat blijft een mysterie, dat blijft een groot geheimenis. Maar dat God zich verbindt met zijn volk. En later is omdat allerlei mensen dan vlug christen werden, omdat dat dan ook via de politiek ging. U snapt wel hoe dat ging. Het is niet zo dat heel Europa, later is dat natuurlijk gelukkig wel bijgetrokken, maar dat al die mensen bekeerd werden. Nee, al die mensen werden christelijk omdat de keizer christelijk werd. En die namen al hun oude, nee dat mocht niet, die moesten ze achterlaten. Ze hebben geloof ik in de vorige eeuw in Brussel, hebben ze dus alle heiligen gescreend. En toen bleek dat de helft van de heiligen waren eigenlijk van ouds heidense goden. Hè? Demeter was heilige Demetrius geworden. Dus ze hadden het toch een beetje meegenomen. En zo natuurlijk de meest geliefde godheid was bij de Germanen en bij de Romeinen, bij de Grieken, bij de Egyptenaren, de moeder maagdgodin, de Diana van de Efeziërs, of Freya hè, in onze contreien, of Anahita in Klein-Azië, of Isis bij de Egyptenaren. En die lieten ze niet los. Ja, die lieten ze wel los, maar die namen ze toch stiekem mee. Professor Crispel, de hoogleraar Utrecht, oud-christelijke letterkunde, die heeft in zijn boek over de Apocalypse laten zien dat die Diana van de Efeziërs, dat was een meteoorsteen en die hadden ze uitgebeeldhouwd met talloze borsten als teken van vruchtbaarheid, dat die nu ergens in Spanje als de zwarte Madonna aanbeden wordt. He, het is de sterren der zee geworden. Een heleboel van die heidense godinnen is op Maria geplakt. En dat is natuurlijk verkeerd, maar daarmee is ze haar eigen identiteit kwijtgeraakt. Want ze was natuurlijk de dochter van Sion. De opening van het Johannes-evangelie, maar sommige mensen kennen die geschiedenis, dus ik zal vanavond niet al te lang bij stilstaan, maar de opening van het Johannes-evangelie is bezoek aan de bruiloft te Kana. En dat is niet zo, als ik het zo eens mag zeggen, dat wij zeggen, ach, zo gaan mensen er soms om, ach, die Heer Jezus was niet alleen ernstig, was toch ook wel een gezellige man. Nee, dat is natuurlijk niet zo. De bruiloft is het teken van het verbond van God met zijn volk. Kijk maar naar Hosea en kijk maar naar het Hooglied. En daar in Kana, net ging Kana aan, daar strandt het. Ik zeg, er zijn mensen die hebben geen goede berekening gemaakt. Hè? Ze konden niet tellen zeker, maar ze konden niet alleen niet tellen. Dat je zegt, waarom heb je nou geen goede berekening? Mijn zoon, die trouwt, de oudste trouwt volgende week vrijdag. Maar ik denk niet dat wij daar op de receptie zullen zitten en dat we na 5 minuten denken, nou Samuel, dat je wel wat beter kunnen regelen. Want als ik zo om me heen kijk, zit iedereen achter spa blauw. Nee, dat komt niet voor. Nee. Maar in Cana wel. En dat is natuurlijk niet zomaar, dat het wel iets laten zien. En bovendien waren die mensen ook niet zo religieus, geloof ik. Daar, die twee. Want het was gebruikelijk, volgens de Joodse rituelen, dat je je reinigde als bruid en bruidegom en zo. En er stonden wel watervaten voor de reiniging, maar die waren leeg. Toch? Die moesten nog gevuld worden met water. Door de ceremoniemeester of door zijn lakeien. Nou, dat laat zien dat het allemaal niet lukt. En dan zegt Maria, ze hebben geen wijn. En dan staat er in het Grieks, dan staat er niet, vrouw, wat heb ik met u te doen? Dat zou oneerbiedig zijn, dat heeft Jezus nooit zo gezegd. Dat is ook weer zo'n rampzalige vertaling, omdat mensen het niet begrepen. Er staat in het Grieks zoiets van, wat is dit nou tussen u en mij? Wat wil dit nou zeggen? Nou, wat dit wil zeggen, is dat de relatie van Israël met God gestrand is en vastloopt. Dat wil het zeggen, dochter van Sion, voor, en wat wil dat voor Israël, Maria, die jij vertegenwoordigt, want jij hebt de Messias gedragen. Dochter van Sion, wat wil dat voor jou zeggen, wat wil dat voor mij zeggen, zegt de Heer Jezus. Mijn uur is nog niet gekomen, en dan gaat de deur open, en dan gaan we het Johannes-evangelie binnen, en dan zullen we de komende 19 hoofdstukken gaan horen hoe Jezus de relatie van Israël met God gaat redden en nieuw leven inblaast. Daarom opent Johannes met de bruiloft te Cana. Is niet om te laten zien dat de Heer Jezus af en toe toch ook wel op een receptie kwam. Dus dat is de preludium op het evangelie. Dit kwam hij doen, het verbond herstellen. Jezus en Israël lijken meer op elkaar dan de, en dat het juist Juda is en dat het juist Israël is dat hem dan overgeleverd heeft. En zelfs de daadwerkelijke hand in zijn lijden heeft. We moeten dat trouwens ook niet. Ja, ik kom telkens, dat zit toch een beetje in mijn hoofd, die persje, dan lees ik in het nieuwsblad van het Noorden, daar staat er natuurlijk bol van. En dan proberen ze het evangelie onder woorden te brengen. En dan hebben ze het over de rechtszaak tegen de Heer Jezus, dat daar een menigte mensen staat. En dan schrijven ze daarover, dat was een volksgericht dat zijn weerga niet kende. Nou, dat is onzin. Het was hartstikke vroeg 's morgens, dus de meesten lagen nog op bed. Er waren overpriesters, die waren er door gekomen, die brachten hem naar de hof bij Pilatus, in wie liep daar omheen? Mensen die lang hadden doorgefeest die nacht. En gewoon Jan Rap en zijn maat. Kijk, morgen staat de vismarkt propvol met 15.000 mensen en die moeten dan roepen, kruisig hem. Nou, dat is indrukwekkend als 15.000 mensen op de vismarkt in Groningen roepen, kruisig hem. Maar, en als je dan daartussen staat en zei, wie riepen dat toen? Die zei, oh, dat waren de Joden. Dan lijkt dat heel wat. Maar in werkelijkheid, ik zeg dat maar omdat mensen zo vaak het hele volk Israël daar de schuld van gegeven hebben. Dat is op zichzelf natuurlijk ook raar. Hè? Want wie executeert hem? Pilatus. En ik kan me niet herinneren dat we in de geschiedenis de Italianen daar flink voor op hun dak hebben gegeven. Nee, volgens mij niet. Maar goed. Maar dat het toch uiteindelijk de priesters zijn, de hoge priester, zeg maar, de, ja, wie anders, de hoge priester van Israël moet het lam Gods gaan binden. Ik bedoel, dat is niet de schoenmaker. Dat moet wel goed gebeuren. Dus de hoge priester zelf is het die het besluit neemt om het lam Gods te binden. Maar de wereld, die hanteert het zwaard. Pilatus wil het helemaal niet. Die zegt uiteindelijk, als hij doorheeft dat het de Zoon van God is, dat zegt Jezus, dan zegt hij uiteindelijk nog iets wat hij helemaal niet mag zeggen. Dan zegt hij tegen dat handje voor Joden, zegt hij, daar kruisigen jullie hem maar. Ga je gang maar, kruisigen maar. In het begin zei hij dat ook al, oordelen jullie maar naar je wet. Hij zei, dat mogen we niet. Joden mogen zomaar niet aan mensen gaan lopen kruisigen. En uiteindelijk zegt Pilatus, doen jullie het alsjeblieft. Nee, de wereld komt er niet met schone handen vanaf. De wereld, je kan ze wassen wat je wil, maar de wereld zal het lam moeten slachten. En de hoge priester die geeft hem over. En dat het nou net Israël is dat dan op een gegeven moment daarin niet meekomt, daar zal Paulus het nodige over schrijven. Hè? Hij zal zeggen van, door hun verwerping, hoe staat het er? Hun verwerping is de verzoening van de wereld. Ze zijn laatste geworden, de eerste. En niet om altijd maar laatste te blijven. Door hun transgression, laat ik eens even kijken. Ja. Door hun transgression, staat ik in de Engelse vertaling, is het heil tot de volkeren gekomen. Dat is ook mooi, hè? Ja, daar letten we niet op, maar er staat, door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, maar dat... Ja, zo zeggen wij dat dan, hè. Want heidenen zijn ongelovigen, maar er staat dus goyim, de volkeren. De tegenstelling is niet christenen en heidenen, maar de tegenstelling in de Bijbel is altijd Israël en de volkeren. Dus door hun val is het heil bij de volkeren gekomen, bij de mensen buiten Israël. Dat betekent nu hun transgression, hun val, rijkdom voor de wereld. Hoeveel te meer hun volheid. Indien hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Weet je wel, het is hun transgression geweest, hun zonde, die ervoor gezorgd hebben dat wij leven. Dat wij het gehoord hebben dat het licht over de daken van Israël vliegensvlug de wereld is ingestraald. En dan moet je een goede, die vertaling ook altijd, ik stop er mee, nog één. Als je nou de nieuwe Bijbelvertaling neemt, hè, dan staat het staat in het Grieks door hun verwerping. Hè? Door hun verwerping, wat zei ik nou, is het heil bij de volkeren gekomen. Hè? Ik zat er wat anders. Hun verwerping is de verzoening van de wereld. Hè? Wat anders zal hun aanneming zijn dan opstanding uit de doden. Dat staat er letterlijk. Maar dat staat niet in de NBV. Er staat iets anders. Er staat doordat God hen verworpen heeft. En daar worden mijn kindertjes gelukkig niet meer mee groot, want we hebben nou de HSV. Maar een tijdje geleden leek het erop dat je dus gewoon ongestraft Bijbelstudie kon gaan zitten doen. En dan kon je zeggen, doordat Jezus of doordat God hen verworpen heeft. Kijk maar, staat in de Bijbel. En er is een of andere goochemet die zegt tijdens de Bijbelkring, maar in de grondtekst, en dan draait iedereen zich om en die zegt, nou, hij wil ook weer wat zeggen, weet je wel. Zo werkt het dan toch. Er staat alleen maar verwerping. Nou snap ik ook wel, om heel interessant te doen, dat verwerping, hun verwerping, dus een tweede naam voor genitivus, objectivus of subjectivus kan zijn. Ze kunnen dus het onderwerp van de verwerping zijn of het leidend voorwerp van de verwerping. Maar omdat Paulus al eerder gesproken heeft dat hun overtreding en hun val de rijkdom van de wereld is, moet je dat uitleggen als zij hebben Jezus verworpen. Maar wat zal er dan gebeuren als ze Jezus gaan aannemen straks? Niet zo dat God hen verworpen heeft. Paulus zegt, ze zijn vijanden van het evangelie te willen van u. En NBV heeft, ze zijn vijanden van God. Och, arme kinderen. Ze zijn vijanden van het evangelie te willen van u. Maar ze zijn naar de verkiezing geliefden. Om de vaderen wil. Dus hun verwerping is niet zomaar een incident. Hun verwerping van Jezus had een doel. Ik zou niet zeggen dat het buiten zonde omgaat. Net zo min als Jozef uiteindelijk ook verworpen moet worden. Omdat hij heel de wereld komt straks naar hem toe. Maar toch zegt Jozef aan het einde. Dus jullie zijn het niet die mij hier naartoe verkocht hebben. Maar God is het. God heeft mij voor u uitgezonden om jullie in het leven te bewaren. En zo is het me net. En zo is het bij de Heer Jezus ook. Omdat Jacob zoveel van Jozef houdt, krijgt hij een prachtige mantel, veelkleurig. Staat en hij maakte hem een pronkgewaad. En zijn broers zagen dat hij Jozef lief had, boven al zijn andere zonen, en ze haatten hem erom. Ze konden geen woord van shalom met hem spreken. En dat kleed is niet zomaar een kleed. Hè? Dat hij met zijn zoon nieuwe kleren gaat kopen en dat hij de 11 bij CNA naar binnen loodst. En dat hij met Jozef naar House of Scotland gaat of zo. Dat iedereen sandalen krijgt van Scapino, maar Jozef krijgt van Bommels. Zo is het niet. Dat is het teken dat hij de erfgenaam is. Zo zal Jacob Jozef ook noemen in de zegening. De uitverkorene onder zijn broeders. Zo loopt hij rond. In dat prachtige. Het valt trouwens op in de geschiedenis van Jozef hoe vaak kleren een rol spelen. Hier. Straks wordt het prachtige gewaad uitgetrokken. En Jacob hult zich in een rouwgewaad. Dan zie je bij de vrouw van Potifar. Die wil dat Jozef bij haar slaapt. Met haar slaapt. En dan rent hij weg. En dan houdt ze alleen dat kleed in haar handen. In het evangelie krijg je ook zo'n jongen die naakt wegrent. En dan gaat hij het kleed van een slaaf dragen als hij in de gevangenis komt. En dan wordt hij verhoogd en dan krijgt hij nieuwe kleren aan. En dan komen zijn broers. En als zijn broers naar huis gaan en heeft zich bekendgemaakt, dan geeft hij ze allemaal een stel nieuwe kleren mee. En zelfs Benjamin 5 pakken. Krijgt 5 pakken mee. En dus je zou kunnen zeggen dat is bij de Heer Jezus ook zo. Ook in het evangelie gaat het over kleren. Dat noemde ik al dat... Dat hij het niet als een roof geacht heeft om Goden gelijk te zijn, maar dat hij die heerlijkheid heeft afgelegd, dat hij zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangetrokken, staat er. Hij heeft het kleed van een knecht, van een slaaf aangetrokken, zoals Jozef. En ook bij het kruis valt het licht op de kleding van de Heer Jezus. Dan wordt hij bespot door de soldaten en die trekken hem een oude purperen soldatenmantel aan. En die bespotten hem als de koning van Judea. En de evangelist die vertelt dat die mantel scharlaken is. Ik ben zeer... Ik zal me even uitzetten, want ik ben niet zo bedreven in die elektronica. En dan... Hij begint ineens te praten, hè? Ik weet ook niet wat het is. Die mantel is scharlaken en dat is niet zomaar. Dat is een verwijzing naar Jesaja, Jesaja 1. Hè, waarin God zegt, kom laten we samen richten. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen worden als witte wol. Daar staat de Heer Jezus met een scharlaken mantel. Hij staat als het ware met de zonden van het volk voor Pilatus. En als de soldaten hem kruisigen, dan ontdoen ze hem van zijn onderkleed. En dat is heel bijzonder. Dat verwacht je helemaal niet bij Jezus, dat hij zoiets bijzonders draagt. Het is uit één stuk geweven. Het is kostbaar. Kun je zomaar niet verscheuren. En oude uitleggers hebben daarin het beeld van het leven van de Heer Jezus gezien. Uit één stuk, zeg maar. Niet aan elkaar genaaid. Zonder onregelmatigheid. En als de Heer Jezus in het graf gelegd is en opgestaan is, dan zien we daar die kleren weer opgerold. En de zweetdoek apart. En als Johannes de Doper hem ontmoet op het eiland Patmos, dan staat hij daar verheerlijkt in een lang gewaad tot aan zijn voeten met een gouden gordel. Met eer en heerlijkheid gekroond en God heeft hem alle dingen in handen gelegd. Kleren ook in het evangelie. Trouwens, de Bijbel belooft dat ook wij bekleed zullen worden met nieuwe kleren in de heerlijkheid. En als we het over de doop hebben, zegt Paulus, en iedereen die in Christus Jezus gedoopt is, heeft zich met hem bekleed. Jozef placht met zijn broeders de schapen te hoeden en hij bracht dan kwaad gerucht aangaande hen over aan zijn vader Jacob. En er zijn de mensen die zeggen, nou dan heeft hij het ook allemaal wel een beetje aan zichzelf te danken, te wijten. Maar zo moeten we dat niet lezen, denk ik. Ik denk dat als hij zijn, hij is rechtvaardig en vroom, en als hij zijn broers dingen ziet doen die de naam, de goede naam van zijn vader door het slijk halen, dan bracht hij dat ter sprake. Dat staat er van Jezus trouwens ook. Hij was als een licht, maar de mensen kwamen niet tot zijn licht, omdat hun werken boos waren. Jezus zegt in Johannes 7, jullie haten mij, omdat ik van jullie getuig dat jullie werken boos zijn. En in hetzelfde hoofdstuk, daar lees je ook dat de fariseërs hem verwerpen, en dat ze eigenlijk dezelfde motieven hebben als de broers van Jozef. En dan begint Jozef te dromen. Een droom over korenschoven die zich buigen. Over de zon en de maan en de 11 sterren die zich voor hem neerbuigen. En hij vertelt zijn dromen nog ook en dan lezen we dat de maat vol is. Daarom haten zijn broers hem nog meer. Wil je soms koning over ons zijn? Wil je soms over ons heersen? Moet je voorstellen hoe dat gegaan is. Dan komt hij 's morgens aan tafel voordat ze vertrekken om de schapen te hoeden. Ze zitten achter hun schapen, geitenmelk. En ze eten wat koeken, wat brood. En dan, ze kunnen al geen woord van shalom tegen hem zeggen, omdat hij de lieveling van zijn vader is. Ze benijden hem, ze zijn jaloers op hem, het is de kift. En dan begint hij zijn droom te vertellen. Nou, je ziet de rookwolkjes opstijgen daar aan tafel. De eerste droom zou je kunnen zeggen, ligt er al een tipje van de sluier op. Want het is in het decor van graan, van schoren, van schoven, dat de volkeren zullen komen, dat ook zijn broers en zich voor hem zullen neerbuigen. En de tweede droom is wat moeilijker. De zon en de maan en de 11 sterren. Het is bijna kosmisch. Er is een psalm die dat ook zo zegt van God looft hem. Zon en maan en gij lichtende sterren, Psalm 148. Psalm 148, ik moest denken aan het beeld van die vrouw die de Messias baart. Die bekleed is met de zon, met de 12 sterren van de 12 stammen om haar heen, met de maan aan haar voeten. Ze zullen komen. Maar de reactie van de broers is furieus. Dat hij rondliep als de erfgenaam, dat hadden ze wel door. Maar dat hij het zo openlijk naar voren brengt, dat hij zelfs koning over ze zou zijn. De Joodse traditie zegt, 3 keer valt het woord haat. En ze haten hem om 3 dingen. Omdat hij de geliefde van zijn vader is. Omdat hij kwaad gerucht overbrengt. En om zijn dromen. Om zijn woorden. Het evangelie vertelt dat ook de Heer Jezus in zijn eigen familie, in zijn eigen vaderstad, waar hij opgegroeid is in Nazareth en bij zijn broers en bij zijn zusters, in het gezin van Maria, niet geëerd wordt. Dat zegt hij ook. Een profeet is alleen in zijn vaderstad en onder zijn verwanten en in zijn huis ongeëerd, zegt hij in Markus 6. Dat lezen we ook als Jezus vlak voor het lovende feest door Galilea trekt, dan komen zijn broers naar hem toe. En die zeggen, als je dan zulke dingen doet, vertoon je dan eens in Jeruzalem. En dan staat erbij, want zelfs zijn broers geloofden niet in hem. Johannes 7, zelfs zijn broers geloofden niet in hem van Jezus. En dan denk ik, hoe zou dat geweest zijn? Als de Heer Jezus wonderen had gedaan, hij had gepreekt, dan kwam hij thuis. En dan zat hij aan tafel bij Maria, zijn moeder. En dan zat hij te eten. En dan zaten daar een stelletje broertjes, want ze waren jonger dan hij, omheen. Die geloofden er helemaal geen snas van. Die dachten, Jezus die spoort niet. Zo gingen ze met hem om. Zelfs in zijn eigen gezin, in zijn eigen familie. En in datzelfde hoofdstuk waarin dat staat, en zelfs zijn broers geloofden niet in hem, Johannes 7 vers 5, daar staat dat de farizeeërs en de overpriesters hem proberen om te brengen. En nogmaals, als je let op hun motieven, zijn dat dezelfde. Het eerste, ze ergeren zich aan zijn verhouding met de Vader, met God die hij zijn Vader noemt. Hierom dan trachten de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat schond, maar ook God zijn eigen Vader noemde en zich dus met hem gelijk stelde, is één. Jezus verwijt hun ongeloof en zegt, ik weet dat jullie Abraham's zaad zijn, maar je tracht mij te doden, omdat mijn woord bij jullie geen plaats heeft. Zoals de dromen niet geloofd worden, mijn woorden hebben bij jullie geen plaats. En ten derde, dat is wat Pilatus ziet volgens het Marcus Evangelie, die ziet dat ze hem uit jaloezie, uit nijd, hebben overgeleverd, Jezus. En zo staat er ook in Genesis 37, dat de broers hem benijden. Dat staat dan in de MBG, maar dat ze jaloers op hem waren. En tenslotte is het alsof je de broers hoort roepen als die mensen voor Pilatus staan. Die zeggen, we willen niet dat die koning over ons is. We hebben helemaal geen koning. We hebben alleen maar de keizer. Ga toch weg met hem. Dat Jozef, evenals Jezus, door zijn volksgenoten wordt verworpen, zijn broeders, zal voor Jozef gaan betekenen dat hij eerst aan de volkeren, aan de wereld het leven gaat geven. En dat is ook wat Matthäus zegt. Als hij vertelt dat de farizeeërs tegen hem samenspannen, dan citeert Matthäus 12, Jesaja 42. En op zijn naam zullen de volkeren hopen. Toch is dat niet het laatste. Ook Israël zal eens zien dat de dromen van Jezus, de woorden van Jezus, geen bedrog zijn. En straks zul je toch zien dat als het Nieuwe Testament wordt samengesteld, het apostolisch getuigenis en de evangelie, dat de broers van Jezus daar een plekje in krijgen. En dat twee van de vier broers van Jezus zelfs een brief schrijven die is opgenomen in het Nieuwe Testament, de brief van Jacob. En de brief van Juda, Jacobus dan en Judas. Het komt goed. Kijk hoe laat het is dan.
Mag ik een vraag stellen?
Ja hoor.
Kunt u verklaren waarom de fariseeën en de schriftgeleerden in Jeruzalem Jezus waarschuwen om Jeruzalem te verlaten omdat Herodes hem wil doden? Dat vind ik al een hele merkwaardige tekst.
Ja, sorry, ik doe het even om te kijken hoe laat het is. Hoe laat is het gisteren?
Bijna 5:10.
Oh, dan moeten we gaan stoppen. Waarom ze hem waarschuwen? Ja, dat is natuurlijk toch een vraag waar verschillende aspecten aan zitten. A, zouden we eens moeten onderzoeken in de evangelie wie het uiteindelijk nou echt zijn. In als groep, zeg maar, die Jezus overleverde, dan zijn dat de overpriesters. Ik zal straks een parallel trekken met Ruben en met de farizeeërs. Ruben die Jozef probeert te sparen, maar op een halfslachtige manier. En zo zie je in het evangelie, zie je dat er mensen zijn, waaronder die farizeeërs, die hem volgen, die hem dienen, maar er niet openlijk voor uitkomen, zeg maar. Die aan de ene kant Jezus waarschuwen voor Herodes, weet je wel, en aan de andere kant hem ook wat, dus maar wat laten lopen, zeg maar niet echt voor hem in de bres springen. Dus die parallel heb ik getrokken. Ja, wat voor de rest natuurlijk toch wel van belang is. Maar ik kan niet heel uw vraag beantwoorden, maar wat kanttekeningen tegen zeggen. Dat uiteindelijk de eerste volgelingen van de Heer Jezus in het boek Handelingen vervolgd worden door de priesterfractie, hè, door de overpriesters, die zijn het weer. En dan heeft dat natuurlijk een diepere betekenis, maar, Maar als je dan op een gegeven moment je afvraagt, waar zit het hem dan in? Zeker als je in de rest van het boek Handelingen kijkt, wat is dan het breekpunt? Dat is niet, nog niet eens. Ja, nu denken we vaak, het is de drie-eenheid, weet je wel. Als je een gesprek gaat met Israël, dan is het de drie-eenheid. Dat was in die tijd niet zo. Er was een hele grote menigte van Joden die Jezus volgden. Maar het is het feit dat het evangelie naar de volkeren toe gaat. En ik heb dat altijd verkeerd begrepen. Ik dacht altijd dat fariseeërs een soort, en ik kom zelf uit die koker, dus ik mag zeggen, een soort giftenmiddelbonders waren. En dat de overpriesters vrijzinnigen waren. Ja, in de theologie wel. In de theologie wel, hè? Want de overpriesters, de Sadduceeën geloofden niet in de opstanding. Maar in de praktijk van de Torah waren de overpriesters en de priesters vele malen strenger dan de Farizeeërs. Zij waren de fijne, de overpriesters, die op de puntjes letten. En ik denk dat is zo, dat als het evangelie naar de volkeren toe gaat, dan schrikken de overpriesters zich rot. Ze zijn bang dat de tempel ontwijd wordt, ze zijn bang dat er een verkeerde inmenging komt van de volkeren met Israël. En dat is het grote breekpunt. En dat heeft natuurlijk, je zou kunnen zeggen, ja, maar dat is toch helemaal niet wat de Bijbel zegt, hè? En het Oude Testament of de profeten, die spreken toch ook over de inzameling van de volkeren. Ja, dat is wel zo, maar in de tijd van de Heer Jezus is dat totaal weg. Er zijn eigenlijk maar drie meningen. Als het om ons gaat. En mening A is, alle volkeren komen om. Er komt straks een grote confrontatie en er blijft alleen Israël over. Dat zijn de Essenen, de secte van Qumran, als je dat zo kunt zeggen. Die geloven dat. Tweede mening is, er zijn er wel die behouden worden. Ik moet zeggen dat orthodoxe Joden nog steeds met mij zo omgaan. Die zeggen, ja, hier en daar zijn er nog rechtvaardigen onder de volkeren. Dat is het standpunt van de Farizeeën. Die zeggen, als je een land hebt gemaaid, dan komen er tegen de schemering komen er reeën op het land en die hebben ook een korsie. Of als je aan het eten bent, valt er altijd wel wat voor de hondjes op de grond. Dat is wat de Heer Jezus trouwens zelf ook citeert, dat is een rabbijnse uitdrukking. Dus er zijn er wel hier en daar die. En via Ezra, maar dat is een hele bijzondere, dat is een boek sterk bepaald is door uitverkiezing. En via Ezra zegt dat er een vastgeteld aantal, een bepaalde volheid uit de volkeren is, die uiteindelijk ook behouden wordt. Dat is alles. Veel verder komen we niet. Maar de profeten zijn veel ruimer. En wanneer is dat nou veranderd? Dat is veranderd in de helft van de tweede eeuw, toen het Hellenisme om zich heen greep. En toen de bepaalde fractie in Jeruzalem dat Hellenisme wilde binnenhalen. Een soort vermenging met de moderne tijd. Er werden hippodrooms gebouwd en gymnasia. En het werd een hele vergrieksing. Hè? Wat wij Coca-Cola en Mercedes-Benz en spijkerbroeken, dat was in die tijd het Hellenisme. En daar kwamen de orthodoxen tegen in opstand. Er zat ook een politiek verschil achter. En uiteindelijk is dat tot een geweldige clash gekomen, waarbij de orthodoxen bijna eigenlijk tot de dood toe vervolgd zijn. En de mensen die voor vermenging waren met de wereld, aanpassing aan die wereld, wisten er is maar één manier waarop we winnen. En dan moeten we de orthodoxie inderdaad allemaal over de kling jagen, anders redden we het niet. Dat hebben ze geprobeerd. In die tijd is ook de tempel ontwijd. Halverwege, het is een periode van 7 jaar waarin dat gebeurde. En toen zijn er ook varkensoffers gebracht. Niet omdat de Syrische koning die op dat moment de lakens uitdeelde zo voor varkens was. Want dat kende hij ook niet. Maar puur om de orthodoxie te kwetsen. En dat hebben ze overleefd onder leiding van Judas Maccabeus. En toen ze dat overleefd hebben, toen zijn ook de Farizeeën ontstaan en zo. En toen hebben ze de deur echt in het slot gegooid. En toen hebben ze gezegd, dat nooit meer. En wat zie je dan? Wat zie je dan in het boek Handelingen gebeuren? Dan zie je dat als Paulus ergens in een synagoge komt, bijvoorbeeld in Antiochië, dat hij drie sabbaten lang kan die over Jezus spreken. En iedereen, alle Joden vinden het prachtig. Er is geen Jood die zijn vinger opsteekt, hoe zit dat met de drie eenheid? Nee, dat geloven ze allemaal. Maar als dan de rest van het dorp dat hoort en ook binnenkomt, dan haken de Joden af. Als Paulus gevangen genomen wordt, wordt hij gevangen genomen, wordt niet om zijn getuigenis aangaande Jezus, maar omdat hij ervan beschuldigd wordt een niet-Jood in de tempel gebracht te hebben. En als hij dan vertelt, als hij zijn verdediging voert, weet je wel, de trappen van het politiebureau, dan vertelt hij over zijn bekering en dat hij Jezus gezien heeft. Dat vinden ze allemaal prachtig, ze zitten allemaal te luisteren, tot aan het einde dat hij zegt, en toen heeft God tegen me gezegd, dat het evangelie ook naar de heidenen gebracht moest worden. En dan slaat de vlam in de pan. Dat is dus echt het breekpunt geweest. En, dat is een lang verhaal, hè. Maar dan wil ik maar zeggen dat ook in het boek Handelingen, dat wilde ik ook mee zeggen, dat de farizeeën vaak de zijde ook kiezen, of regelmatig de zijde kiezen ook van de apostelen, hè? De beroemde keer dat Paulus zegt, ik ben een farizeeër en ik geloof in de opstanding. En dat alle farizeeën zeggen, hoera! En dat er dan zelfs, dat ze op de vuist gaan, hè? De Sadduceeën en de farizeeën, om het zo eens te zeggen. Dus die farizeeën staan eigenlijk wel heel dicht bij de Heer Jezus. Ik denk dat, zoals ik vanavond gezegd heb, dat ze zijn aanspraken van dat hij zo dicht bij God staat, dat hij en de Vader één zijn, dat ze dat niet zo prettig vinden. Maar als het gaat om de uitlegging van de Torah, dan staan ze heel dicht bij elkaar. Men zegt, er is maar één gebod van alle geboden die Jezus nieuw geeft, waar de farizeeën over gestruikeld zijn. Het is maar één gebod. En de rest, dat is ook bij de farizeeën te vinden. Ook de bergreden en al die dingen meer. En het enige gebod is dat de Heer Jezus zegt, maar ik weet niet of hij dat letterlijk zo bedoeld heeft, laat de doden begraven. Volg mij. Voor de farizeeën, dan is er één plicht, namelijk de begrafenis van je geliefde verzorgen. Daar moet alles voor wijken. En Jezus zegt, volg mij en laat de doden begraven. Dat is eigenlijk maar de enige situatie waarin de Heer Jezus door de farizeeërs niet dus er zullen farizeeërs geweest zijn, net zoals Nicodemus ook trouwens, en Jozef van Arimathea, een raadsman die heel dicht bij hem stond. Goed, maar... Hè? Ja. Heer God in de hemel, we zoeken u even de stilte en de rust. Na zoveel woorden ook. We danken u voor uw woord, voor uw openbaring die inderdaad als een licht schijnt in de duisternis. Echt heel bijzonder dat we vanavond zo bij elkaar zijn in zo'n grote stad met zoveel mensen. In een land wat zo verwesterd is en waarin de radio vol staat met woorden over Matthäus en passie en soms afvragen wat het allemaal verworden is. We hebben geluisterd naar uw woord, we hebben de rijkdom, de diepte daarvan geproefd vanavond. Gezien dat u in de geschiedenis al zo lang geleden, aan het begin helemaal van uw openbaring van de Bijbel, dat u daarin al lijnen laat zien die straks ten volle openbaar zouden worden in uw Zoon, hoe hij aan de wereld het leven geeft en dat u een bedekking op uw volk gelegd heeft, zodat ze het niet zien. Heer, we danken u voor uw woord en we verlangen er ook naar dat in de komende dagen, als we in de kerken zullen stilstaan bij het lijden en sterven van uw Zoon en de opstanding, dat we hem zullen leren kennen in zijn volheid, in zijn rijkdom. We danken u dat als hij het lam Gods is, dat de zonde de wereld wegdroeg, dat daar ook onze zonden tussen waren. Dat die daarin meegenomen zijn. En we danken u voor de heerlijke bevrijding die dat geeft, om te mogen weten dat we door u geliefd zijn. Maar help ons ook om in ons getuigen en spreken over uw Zoon de volle rijkdom van uw woord te horen als de koning der Joden, door wie de heilsgeschiedenis voltooid zou worden, omdat hij de dood van zijn kracht beroofd heeft en de overste van de wereld zijn macht uit handen genomen heeft. Heer, dat bidden we u in Jezus' naam. Amen.
Ik wil een kleine mededeling. Hartelijk dank voor de collecte. Die was €397,50. Geweldig. Komt op zijn plek. Hartelijk dank. Bij gezondheid tot volgende week.